Biel voor Wim die zo gaat spreken. Laten we danken, Biel. Heer, dank u wel. Dank u wel dat we samen het avondmaal mochten vieren. Wat kent u ons toch zo ongelooflijk goed. Dat u weet dat wij mensen zo nodig hebben om steeds weer opnieuw stil te staan bij uw lijden, sterven en de opstanding. Heer, dank u wel voor het avondmaal. Dat we samen het brood mochten eten. Proeven van de wijn mochten wij. Proeven mochten van de wijn. Heer, ik prijs uw grote naam. Dank u wel daarvoor. En ik wil u bidden voor Wim. Heer, hij gaat zo tot ons spreken. Heer, het zijn uw woorden die hij mag doorgeven. En open onze harten. Dat we de woorden binnen mogen laten komen in ons leven. Mogen laten doorwerken. Zegen zo Wim, in Jezus naam. Amen.
Wat een vreugde om zo te vieren en zo het avondmaal te mogen vieren. En ik geloof dat God er ook naar verlangt deze morgen om te gaan spreken tot ons hart. En inderdaad, wat Corianne al weet, wat open je hart ervoor. Ik geloof dat God echt vanuit zijn hart wil spreken tot ons hart. Het zal hier wel gebeuren. Je bent een profeet in het volk Israël. En een profeet wordt geacht woorden van God te horen en te spreken, door te geven aan het volk. En op een dag spreekt God tot de profeet en krijgt hij de volgende woorden. Trouw een onvoorspelige vrouw en verwek kinderen bij haar. Dat kan toch niet waar? Ik denk dat je dan als profeet gelijk gaat twijfelen of je wel het goede pak gekozen hebt. En of je Gods stem echt wel verstaan hebt. Zou God werkelijk zoiets kunnen vragen van een profeet in Israël om te trouwen met een, zoals andere vertalingen dat zeggen, te trouwen met een post. Hosea, trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen. Nou, het is niet zomaar een opdracht, dat mag duidelijk zijn. En God spreekt ook gelijk door, hij legt gelijk uit aan Hosea waarom hij deze vreemde opdracht krijgt. Want wat staat er gelijk bij? Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Het huwelijk van Hosea en Gomer, we gaan dat straks voorstellen, is eigenlijk, en dat geldt voor zijn hele gezinsleven, is eigenlijk een groot drama, stuk van iets, van een boodschap, die Hosea namens God aan Israël duidelijk moet gaan maken. Iets heel dramatisch dat in die dagen, in het Israël van die dagen, met name in het tienstammenrijk, in het noordelijk tienstammenrijk, daar speelt. Want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de Heer af te keren. Een levend dramastuk met een zeer heftige boodschap. En Hosea is gehoorzaam en hij doet wat God hem opgedragen heeft, al kan ik me voorstellen dat hij dat met grote twijfel in zijn hart heeft gedaan, maar hij doet wat God met hem opgedragen heeft. En dan lezen we in Hosea 1 vers 3, daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Nou, verder weten we eigenlijk niet zoveel over deze vrouw, dan behalve dat ze dus een overspelige vrouw was, een prostituee was. Het is vandaag, het is al even gezegd aan het begin van deze dienst, het is vandaag Israëlzondag. Een zondag waarop we in verbondenheid met vele andere kerken en gemeenten nadenken over Gods geweldige plan voor zijn volk Israël. Een plan waarvan we geloven dat het nog lang niet af is en dat er nog hele grote dingen staan te gebeuren. Maar het is inderdaad vandaag ook de derde zondag van de themaperiode over relaties. Waarbij die woorden, je ziet ze daar staan, hè, waarbij die woorden centraal staan. Geloof, herstel en toewijding. Israëlzondag, onze themaperiode, Ik geloof dat in het verhaal van Hosea en Gomer al deze dingen bij elkaar komen. Want het verhaal van Hosea en Gomer vertelt ons in de eerste plaats over de bijzondere relatie tussen God en zijn volk Israël. Een relatie die wordt vergeleken met een huwelijk. Zo lezen we dat één hoofdstuk verderop in Hosea 2 vers 21. Waar God dit tegen zijn volk Israël zegt. Ik zal je vergoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. Dat is de eerste betekenis van dit verhaal. Maar het verhaal van Hosea en Gomer laat ons ook zien hoe geloof en herstel en toewijding in de praktijk werken. Ook als het gaat om misschien dreigende, mislukte huwelijken, hoe er een nieuw begin kan komen door herstel, door toewijding, door geloof dat het goed kan gaan komen. En de derde laag van dit verhaal, van het bijzondere verhaal, is dat God ons hierdoorheen wil laten zien hoe God ook naar ons kijkt, hoe Gods eindeloze liefde en trouw, ook voor ons, ook al lopen wij ook vaak andere goden achterna, hoe Gods liefde en trouw hebben altijd voor ons. Laten we het verhaal binnenstappen. We schuiven even aan bij Hosea en Gomer. Bij een huwelijk dat bij voorbaat geen kans van slagen lijkt te hebben. Hoe gaat het verder? Nou, of er sprake is geweest van romantische witte broodweken, of dat ze op huwelijksreis zijn geweest, ik weet het niet. Daar zegt het verhaal niks over. Het eerstvolgende wat we lezen in vers 3b van hoofdstuk 1. Gomer werd zwanger en baarde hem een zoon. En de Heer zei tegen Hosea, noem hem Jezreel, want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jezreel en een einde maken aan het koningschap in Israël. Wat blijkt, niet alleen dat opvallende huwelijk van Hosea en Gomer heeft een profetische boodschap, maar ook in de namen van de drie kinderen die geboren worden in het huwelijk, ook die namen hebben een profetische boodschap, een betekenis. Israël, let op! Door deze namen heen wil God iets zeggen. De eerste zoon, met de naam Jezreel, het is een aankondiging van Gods oordeel dat spoedig daarna zal komen over het noordelijk tienstammenrijk van Israël. De vernietiging van de legers van Israël door de koning van Assyrië, die uiteindelijk plaatsvindt in de vallei van Israël. Deze naam is al een aankondiging van het komende oordeel. Een poosje later gebeurt het volgende. We lezen dat in vers 6. Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de Heer tegen Hosea, noem maar Lo-Ruhama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Vat je even op het verschil hoe het net werd aangekondigd bij de geboorte van Israël, toen laatst net Gomer werd zwanger en baarde Hosea een zoon. Hier staat het veel algemener, veel neutraler, alleen dat Gomer een dochter baart. En volgens uitleggers van de Bijbel betekent dit dat deze dochter en ook de volgende zoon die geboren worden, dat die waarschijnlijk niet van Hosea zijn, maar dat het buitenechtelijk gewekte kinderen zijn. Het ging dus al heel snel mis met deze Gomer. Het was inderdaad een vrouw, een overspelige vrouw, die andere mannen achterna liep. Deze dochter krijgt dus ook een profetische naam. Haar naam is een boodschap van Israël. Lo-Ruhama, dat betekent, ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, alsof ik hen steeds zou moeten vergeven. En voel je hierin het gekwetste, het gebroken hart van God. Als wij, dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor ons als gemeente van Jezus Christus, als kinderen van God. Als wij andere goden gaan achterna lopen, als wij God verlaten, dan raakt dat het hart van God. Dat voelen wij misschien zo, maar God voelt dat des te meer. En het is goed om ons dat te realiseren, om ons dat te beseffen. En dan wordt de volgende geboorte aangekondigd. In vers 8. Toen Gomer, Lo-Ruhama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. Toen zei de Heer, noem hem Lo-Ammi, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal het voor jullie niet meer zijn. Lo-Ammi, wat een ongelooflijk trieste betekenis heeft zijn naam. Dit is wat God door de naam van Naomi aan het volk te vertellen heeft. Jullie, Israël, jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er niet meer voor jullie zijn. Geloof me, voordat je God zo ver hebt, dat hij zoiets gaat zeggen, nou dan is er echt heel veel aan de hand. En er was ook heel veel aan de hand in het Israël van die dagen. God die zegt hier, jullie kunnen mijn volk niet meer zijn, ik zal er voor jullie niet meer zijn. En dan te bedenken hoe dat huwelijk tussen God en zijn volk Israël is begonnen. Mag ik even een stapje terug in de tijd doen en dan lezen hoe Mozes dat mag uitspreken. Namelijk dat, want u bent een volk dat aan de Heer, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Nou, vers 7. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal, maar omdat hij u lief had. Wat een liefdesverklaring hier van God vanuit zijn hart voor het volk Israël. En dan te bedenken dat God dat ook vanmorgen door de Heer Jezus tegen ons zegt. Ook voor ons geldt dat God ons lief heeft gekregen. Dat God ons uitgekozen heeft. Dat we kostbaar zijn voor God. Maar hier wordt in de eerste plaats tegen Israël gezegd. Jullie zijn mijn kostbaar bezit. Maar nu, honderden jaren verderop in de geschiedenis van Israël, moet God zeggen, jullie zijn mijn volk niet meer. Ik zal er niet meer voor jullie zijn. Het thema voor deze preek is als volgt aangekondigd: een mislukt huwelijk. En dan zie je dat er zowel een uitroepteken achter staat als ook een vraagteken. Nou, op dit moment in het verhaal van Hosea en Gomer lijkt het gewoon een uitroepteken te zijn. Dit huwelijk is over en uit. Jullie zijn mijn volk niet meer. Jullie zijn mijn vrouw niet meer. Het is over. Maar lieve mensen, hier eindigt niet het verhaal van Hosea en Gomer. Want als we doorlezen, dan gaan we iets heel bijzonders ontdekken. Want ondanks alles wat er is gebeurd, Gods hart is zo vol liefde voor zijn volk. Hij kan het gewoon niet laten om zijn liefde te hebben. Hij kan gewoon niet anders. Want wat lezen we ondanks de dreigende betekenissen van de namen Lo-Ruhama, ik zal me niet meer ontfermen. Lo-Ami, jullie zijn mijn volk niet meer. Wat lezen we vervolgens in Hosea 2 vers 1. Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niets te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet meer, zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. En moet je eens opletten wat er dan gaat gebeuren met die namen van de dochter en de jongste zoon. Dan, vers 3, noemen jullie je broeders weer Ami en je zusters weer Ruhama. Dus de namen veranderen van Lo-Ami naar Ami, van Lo-Ruhama naar Ruhama. Lo betekent heel eenvoudig geen of niet. Dus van niet meer mijn volk naar weer wel mijn volk. Dus van geen ontferming naar weer wel ontferming. En dan lezen we in vers 21, we hebben die woorden net al even gelezen, ik wil ze nog een keer lezen. Dan lezen we, ik zal je vergoed tot mijn vrouw maken, ondanks alles wat er gebeurd is. Ik zal je hecht aan mij verbinden door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw en jij zult de Heer toegewijd zijn. Een soort vernieuwing, een soort bevestiging van die eerdere liefdesverklaring uit Deuteronomium. Hier wil God opnieuw zijn liefde uitspreken voor zijn volk. Wat een machtig mooie illustratie van Gods geloof in zijn eigen volk, ondanks alles. Wat een mooie illustratie van Gods belofte van herstel, ondanks alles. En wat een mooie illustratie van Gods toewijding aan zijn volk, ondanks alles. Geloof, herstel en toewijding. En wat denk je, ik maak elke keer maar even dat uitstapje, en wat denk je als God dit al tegen zijn eigen volk Israël zegt, zijn vrouw, hoe zou God dat dan tegen ons zeggen, wij die Door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zijn zonen en dochters mogen zijn. Wij die gerechtvaardigd en geheiligd zijn. Weet je, misschien denk je wel eens als je kijkt naar je eigen leven van. Hebben jullie dat wist? Dat je soms van die momenten hebt. Dat je denkt. God zal nu wel zo ongelooflijk bewaren van mij. God zal nu toch echt wel ergens een keer zeggen van. En nou is het klaar met je. Ja, het is over uit. Je bent mijn zoon. Je bent mijn dochter niet meer. Nou, misschien dat we het soms zo bond maken dat die gedachte bij God was gevoerd. Maar wat zei ik net? God, hij kan niet anders dan lief hebben. En zoals God omgaat met zijn volk, zo gaat hij ook om met zijn kinderen, met de mannen en vrouwen die geloven in de Heer Jezus. Ook voor ons is hij die God vol van liefde en van geduld en van trouw en van vergeving. Hoe staat het in ons met Hosea en Gomer zelf? Want het verhaal is nog niet af. In hoofdstuk 3 vers 1 spreekt de Heer opnieuw tot Hosea. Gomer lijkt dan even buiten beeld, maar hij is weg. Straks zullen we gaan zien dat ze een slavin is geworden. Misschien wel, ik weet niet of ze dat in die tijd ook wel hadden, wel een soort van seksslavin. Maar op een dag spreekt God opnieuw tot Hosea. Hosea 3 vers 1. De Heer zei tegen mij, heb nogmaals een vrouw lief. Een vrouw die ondanks de liefde van een man toch overspelig is. Zoals het hier in de NBV-vertaling staat, lijkt het alsof Hosea de opdracht krijgt om een andere vrouw, een andere gomer lief te gaan krijgen. Weer een vrouw die ook overspelig is en met andere minnaars slaapt en zo. Maar als je andere vertalingen leest, dan wordt duidelijk dat het hier echt nog steeds gaat om dezelfde vrouw op Gomer. Ik lees deze tekst ook even voor, bijvoorbeeld uit de Bijbel in gewone taal. Daar staat het zo. Laat je vrouw Gomer, opnieuw zien dat je van haar houdt, ook al slaapt ze met andere mannen. En dan wordt ook gelijk weer de betekenis uitgelegd. Waarom moet Hosea opnieuw met Gomer gaan trouwen? Waarom moet hij haar weer op gaan zoeken? Nou, net zoals de Heer de Israëlieten lief heeft, hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels. Het gaat hier voortdurend over Israël. Maar ik denk dat we ook dit wel herkennen in ons eigen leven. God heeft ons lief in Christus, God heeft ons aanvaard, we zijn kostbaar voor hem. Maar ook in ons leven die neiging om voortdurend andere goden na te gaan lopen, de afgoden dienen in plaats van God. Ik heb het wel eens eerder vanaf deze plaats gezegd, maar laat ik me nog een keer zeggen. Wat is een afgod? Heel eenvoudig. Alles wat je van God afbrengt, dat is een afgod. En hoe gemakkelijk kunnen er geen dingen in ons leven binnenkomen die ons van God afbrengen. Dan doen we eigenlijk hetzelfde als toen. En de Israëlieten van die dagen, ze gingen naar de tempels van de afgoden om te genieten van de lekkernijen. Wij doen eigenlijk niet anders, wij genieten van de lekkernijen van de wereldse tempels van onze tijd. Maar God blijft het zeggen. Het is een soort hemelsrug. Hoe vaak we ook afdwalen. En wat een geweldig verhaal is dit. Wat we vanmorgen met elkaar overdenken. God blijft het zeggen. Het is een hemelsrefrein. Ik hou van jou. Twijfel daar nooit aan. Moet je natuurlijk niet misbruiken. Oh, God houdt toch wel van mij. Nee, je begrijpt het niet. En vrouw God. En Hosea, hij krijgt van God de opdracht, laat je vrouwen opnieuw zien dat je van haar houdt, ook al slaapt ze met andere mannen, en dan gaat hij op zoek naar God, waar is ze gebleven. En hij vindt haar. En dan blijkt ze inderdaad een slavin te zijn. Nogmaals, misschien wel een seksslavin. Want wat lezen we in Hosea 3 vers 2? Toen betaalde ik Hosea 15 zilverstukken en een paar zakken gerst om mijn vrouw weer terug te krijgen. 15 zilverstukken en een paar zakken gerst, dat was het bedrag wat je in die dagen betaalde voor een slavin. Om haar te krijgen. Zover was Gomer. Ja. Hosea bleef haar lief. En hij kocht haar terug, hij kocht haar vrij. Als je een beetje bijbelkennis hebt, dan denk je nu natuurlijk gelijk aan wat God ook over ons heeft geschreven in het woord. Ook wij waren slaven van de zonde geworden, zegt de Romeinenbrief. Maar wij zijn ook, net als Gomer, wij zijn vrijgekocht. En voor Gomer waren schijnbaar 15 zilverstukken en een paar zakken graan waarschijnlijk voldoende. Nou, de prijs die voor ons betaald moest worden was veel groter. Want lezen we in 1 Petrus 1 vers 18. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. En dat hebben we net gevierd. Het bloed, de wijn, het brood, zijn lichaam voor ons gebroken. Dit is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Daarom ging Jezus aan het kruis. Op dat moment betaalde hij de prijs om ons vrij te kunnen kopen. Om voor ons die eeuwige relatie aan te kunnen gaan. Wat een heerlijk evangelie zit er in dit oud-testamentische verhaal. Jezus kwam naar deze wereld. En net over gezongen. Maar besef je wel mensen dat toen Jezus naar deze wereld kwam, dat hij in de eerste plaats kwam voor het volk Israël, om het volk met zijn leven vrij te kopen, om het huwelijk met God weer te herstellen, om het volk weer terug te brengen bij het hart van God. Jezus kwam in de eerste plaats voor Israël. Dat verzin ik niet zelf, maar lezen dat letterlijk in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijn, tot het volk Israël. Maar wat gebeurde er? De zijne en de De BGT staat het zo, hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die wilden niet in hem geloven. En uiteindelijk, je kent denk ik het verhaal, het evangelieverhaal, uiteindelijk hebben ze hem zelfs gekruisigd. Dus ondanks al die liefde, al die trouw van God, al die jaren, ondanks het feit dat Hosea als een beeld van God telkens weer teruggekomen was, telkens weer, uiteindelijk hebben ze Jezus, de Zoon van God. En Petrus refereert er ook aan en hij confronteert daar de duizenden Joden die er op die eerste Pinksterdag bij elkaar zijn. Hij confronteert ze daar ook vrij stevig. Hij zegt op een gegeven moment in die bekende Pinksterpreek van Petrus, laat het hele volk van Israël daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Jezus kwam als Heer, als Messias, als koning van Israël, maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem zelfs gekruisigd. Je merkt wel, inmiddels zijn we een beetje uit het verhaal van Hosea en Gomer gestapt. Het is denk ik wel duidelijk. Ondanks de ontrouw van Gomer werd het geen mislukt. Geen mislukt. Waarom? Omdat er telkens Hosea was die de eerste stap zette en zijn vrouw trouw bleef liefhebben. Ondanks alles. Wat een onvoorstelbaar mooi verhaal is. Maar goed, we laten het verhaal weer verder even los. Maar als het gaat om de relatie tussen God en Israël, dat huwelijk tussen God en zijn vrouw Israël, het wordt door Jesaja heel bondig en ook wel stevig samengevat hoe die relatie is geweest, waardoor die relatie zich heeft gekenmerkt. Jesaja, een tijdgenoot van Ezoa en Hosea, die vat het zo samen. Over het volk moet hij zeggen, al vragen zij niet naar mij, naar God. Al zoeken ze mij niet. Al roept dit volk mijn naam niet aan. Nou God, heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Zie het voor je, God die de hele dag met uitgestoken handen staat te wachten op zijn volk. Eeuw in, eeuw uit. Wat noemt de dag van vandaag? Maar dan over Israël. Het is een volk dat mij openlijk tergt. Telkens om. En uiteindelijk, anders hebben ze de Zoon van God niet erkend, maar ze hebben hem gekregen. Als ze zelfs dat hebben gedaan, als ze zelfs Gods hemelse gaven in de Zoon hebben verworpen en gekruisigd, en zo laten we even eerlijk zijn. Het verhaal van Hosea en Gomer is mooi. Maar wat er daarna gebeurd is, toen Jezus op aarde kwam, dat moet dan toch wel einde verhaal zijn. Toch wel een huwelijk dat dan ondanks alle inspanningen uiteindelijk mislukt. Er moet toch ergens een grens worden bereikt door God. Er moet toch ergens een punt gezet worden. En Paulus, ik ga nu even met je mee naar het Nieuwe Testament. Paulus die stelt deze vraag letterlijk in Romeinen 3, vers 3. Als je al die dingen over Israël, als je dat allemaal op een rijtje zet, inclusief de kruisiging, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Maar wat is Paulus' pertinente antwoord? Natuurlijk niet! Denk maar aan Hosea en Gomer. Natuurlijk niet! Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Nou, dan komt er in de Romeinenbrief een hele verhandeling, Romeinen 19, over de plaats van Israël in Gods heilsplan, over de relatie tussen Israël en de gemeente, dat laat ik vanmorgen even verder allemaal rusten. Maar uiteindelijk stelt in Romeinen 11 Paulus opnieuw een vraag die een beetje in dezelfde lijn zit. Nogmaals, als je dat allemaal op een rijtje zet, die duizenden jaren geschiedenis van Israël, hoe ze God voortdurend op het hart getrapt hebben, hoe ze voortdurend de rug hebben toegekeerd, dan is de vraag, zegt Paulus in 11 vers 1, dan is nu mijn vraag, heeft God zijn volk soms gestoten? En weer een heel pertinent antwoord, beslist niet. God heeft zijn volk dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet. Op een of andere manier is er in de loop van de kerkgeschiedenis al heel snel de gedachte gekomen dat God zijn volk Israël wel verstoten heeft en een nieuw plan uit de kast heeft getoverd, de kerk, en dat de kerk de plaats heeft ingenomen van Israël. No way. Dat staat nergens. God is wel een geweldig plan met de gemeente begonnen waar wij deel van uit mogen maken. Maar God heeft zijn volk Israël volstrekt niet, nooit niet verstoten en hij zal dat ook nooit doen. Corianne gaat straks even iets vertellen over een Israël-brochure die we vandaag hadden willen presenteren, maar dat is helaas even niet gelukt, die komt volgende week. En daarin gaan we dat ook verder uitleggen waar we ook als gemeente daarin staan. Waarom wij als gemeente Berea ook gewoon pal achter het volk van God, achter Israël willen staan. God heeft zijn volk niet verstoten. Het is niet over en uit, het huwelijk is niet mislukt, maar het zal altijd stand houden. Ik lees het nog een keer. Die belofte. Ik zal je verhouden tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden. Door liefde en ontferming. Mijn vrouw zul je zijn, want ik beloof je trouw. En jij zult de Heer toegewijd zijn. Of zoals Jesaja dat ook zo mooi zegt. Of eigenlijk God door Jesaja dat zegt. En ik geloof dat God dit vandaag ook tegen je. Maar ik roep je terug, ik blijf je trouw, want jij bent mijn grote liefde. Ik kom wel eens mensen tegen die dan zeggen, ook bijvoorbeeld doelen van Israël zonder van, hoe moet dat nou? Of soms zelfs gewoon letterlijk zeggen, weet je, ik heb niet zoveel met Israël. Ik heb eigenlijk helemaal niks mee. Dat hoeft mij allemaal niet. Nou, dan zit je toch echt op een hele andere golflengte dan God vindt. Want God zegt, jij Israël, jij bent mijn grote liefde. En er staat nergens in de Bijbel dat dat inmiddels veranderd is. Nog steeds, ook het huidige Israël van 2018. Het is Gods grote liefde. Betekent dat we het altijd eens moeten zijn met alle politieke en militaire keuzes die worden gemaakt en hoe dat nu allemaal gaat in het Midden-Oosten? Nee, dat gaat helemaal niet om. Ze maken fouten. Ook in de tijd van de profeten. De profeten waren er erg duidelijk over. Die durfden de plek, of de vinger op de zere plek te leggen. Ja, zeker wel. Maar hoeveel fouten ze ook maken. God zegt hier, mijn volk, het is mijn grote liefde. En de dag gekomen. Daar spreekt de Bijbel over. Dat het volk, Jezus, ook als Messias zal gaan aanvaarden. Ik ga nog een keer de drie woorden toepassen. Dat ze tot geloof gaan komen. Jezus. De Bijbel voorspelt dat er een dag zal komen dat de relatie met God, tussen de vrouw Israël en God, zal worden hersteld. De profeten spreken over een tijd die komen gaat dat het volk zich zal opnieuw zal gaan toewijden aan God en tot haar goddelijke bestemming zal komen. En geloof me, lees je Bijbel, er zullen nog grote dingen gaan gebeuren. Jeruzalem zal weer de stad van de vrede gaan komen. Jezus, hij gaat terugkomen. Maar heeft dat alles mee te maken? En ik geloof dat die dag zeer aanstaande is. Hosea profiteert erover. Jesaja heeft het al gezien. Vele andere profeten getuigen hiervan, mag ik er nog even noemen, als laatst zo mooi samengevat. Jeremia, weer een andere profeet, die zegt dit: ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik weet niet wat jij onder eeuwig verstaat, maar voor mij betekent eeuwig verbond. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Ik keer mij nooit meer van hen af. Hij zegt God. Ik zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen. En zal hen God in dit land planten, met hart en ziel zal ik. En wij, als gemeente van Jezus Christus, we mogen dit uitverkoren volk van God, die grote liefde van God, we mogen dit volk zegenen. We mogen bidden om dit volk heen staan, ook al zijn we niet altijd eens met alle keuzes die ze maken. We mogen bewogen zijn, zoals Paulus daar zo mooi over schrijft, en verlangen naar de dag dat ze de Heer Jezus zullen gaan ontvangen. We mogen zo voorleven, op de weg achter Jezus. Daarover lezen we in Romeinen, dat wij ze tot geloofsheid mogen. Dat ze ook Jezus gaan zoeken. En zo mogen wij als gemeente naast Israël staan. In Gods geweldige helsplan. En mogen als gemeente brede mate een gemeente zijn. Die het volk van God wil liefhebben. Wil zegen. Wil bidden. En wil stemmen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor uw geweldige plan. De gemeente waar wij deel van hebben mogen maken. We hebben het al die andere zondagen. Maar vandaag hebben we ook in het bijzonder mogen nadenken over uw plan met uw geliefde voor uw oogappel, uw grote liefde, uw vrouw. En Heer, we willen u zo danken dat de hele geschiedenis van Israël, het hele verhaal van Hosea en God, uw liefde, uw trouw, uw initiatief telkens weer om Gomer terug te halen. Zoals u met uw volk Israël omgaat en ons zal blijven gaan. We willen u danken dat wij u, Heer Jezus Christus, ook zo hebben mogen leren. Als die God van liefde en van trouw. Dat we van u mogen zijn, dat we geliefde zonen en dochters zijn. Op deze Israëlzondag willen wij ons verbinden met uw volk, met uw grote liefde. Op deze Israëlzondag willen we uw volk zegen. We willen Jeruzalem de vrede toebieden. Op deze Israëlzondag, maar niet alleen vandaag, bidden we dat uw volk uiteindelijk op het punt zal komen dat ze Jezus zullen gaan aanvaarden als de beloofde Messias. Wij zegenen in Jezus' naam het volk van God. Amen.